Goedemorgen, broeders en zusters. We lezen met elkaar uit Lucas. Uit Lucas hoofdstuk 1, vers 26 tot 38. Er is crash. Er is voor de kleinste crash, dat weet u. En dat... We lezen met elkaar uit Lucas, hoofdstuk 1, vanaf vers 26. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Dit is voluit het spreken van de Heere God in zijn gemeente. En ik wil u vragen om eerbiedig te luisteren. Omdat de Heere zelf spreekt. Ga geen dingen ondernemen die de aandacht, de gerichtheid op de Heere kunnen afleiden. Het is meer dan eens voorgekomen dat iemand onder de verkondiging van het woord opstond, terwijl op dat moment de geest Gods werkzaam was, maar de gerichtheid van de Heer op de Heere werd weggenomen. En daarom willen wij eerbiedig luisteren naar wat de Heere door zijn woord en geest tot ons te zeggen heeft. Luistert u. Lucas 1, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods zoon genoemd worden. En zie, uw knecht of uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de schriftlezing. Ik zou je deze morgen willen voorstellen aan een denkbeeldige Jood, Elimelech genaamd. Elimelech leefde 5 jaar voor Christus in een stad 7 kilometer ten noorden van Jeruzalem, Rama. Elimelech of Elimelech betekent God is koning. Nu heeft Elimelech de laatste tijd wat denkwerk verricht over de betekenis van zijn naam. Als God de koning van Israël is, waarom doet hij dan niets aan de Romeinse overheersers die zijn land bezetten en zijn leven zuur maken? Waarom laat hij koning Herodes, de harteloze marionet van Rome, dan zijn gang gaan? Sinds de inbezitname van het beloofde land lijkt het zo 2000 jaar, of ik moet zeggen 1400 jaar geleden, onder Jozua, lijkt het alsof er voortdurend oorlog is geweest. Altijd dreigde er gevaar voor Israël. Elimelek roept in zijn binnenste: hoe lang nog, Heere, hoe lang nog? Wanneer zal de Heere zijn koning zenden om in recht en gerechtigheid en vrede te regeren? Wanneer, Heere? Wij wachten al zo lang, een gebed dat ook wij in onze tijd herkennen. Elimelek besluit tot nader schriftonderzoek naar de werkelijke betekenis van zijn naam. Stap voor stap gaat hij door de schrift op zoek naar de belofte van die koning der koningen. En ik stel voor dat wij deze morgen Elimelek tijdens zijn speurtocht door de schrift op de voet volgen. Waarschijnlijk dat de aartsvader Jacob de eerste geweest is die deze waarheid bekendgemaakt heeft. In Genesis 49 zegt Jacob tegen Juda: de scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Dit is de eerste profetie over het toekomstige koninkrijk van de Heer. De scepter is het symbool van gezag, van macht en heerschappij. De heersenstaf is het symbool van de wetgever, het symbool van de overheid. Met andere woorden, het gezag en de heerschappij zullen bij Juda blijven totdat uit deze stam Silo komt. En Silo betekent heerser of vredestichter. Silo is het toppunt van macht en heerschappij. Volgens de rabbijnen is Silo de Messias. De hele wereld, zegt Jacob, zal zich aan zijn koningschap, dat van de Messias, onderwerpen. Met andere woorden, hier wordt aan een nazaad van Juda niet alleen de heerschappij over de 12 stammen van Israël toegezegd, maar de wereldheerschappij. Hem zullen de volken gehoorzamen. Jaren later wordt door Balak, de koning van Moab, de zeer invloedrijke waarzegger Bileam ingehuurd om Israël te vervloeken. En zo'n vloek werd in die tijd als een machtig wapen beschouwd. Maar u weet de geschiedenis. Hoe Bileam ook zijn best doet om Israël te vervloeken, de vloek verandert in een zegen. Het is in Numeri 24 vers 17 dat Bileam zegt: er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Met andere woorden, uit het nageslacht van Jacob, uit de stam van Juda, zal een ster, een machthebber, opkomen. En hij zal heerschappij voeren over de einde van de aarde. Duidelijke taal: de Heere gaat zijn koning zenden. Ook koning David kreeg een belofte over deze komende koning. Het is in 2 Samuel 7 dat de Heere tegen David zegt: David, jouw huis en jouw koningschap zullen voor je ogen voor eeuwig vaststaan. Je troon zal voor eeuwig zeker zijn. De Heere belooft een eeuwig koningschap en een eeuwige troon. En dat betekent, gemeente, niets minder dan dat er uit de nazaten van David een eeuwige koning geboren zal worden. Met een eeuwige wereldomvattende heerschappij. Wat een glorieuze toekomst. De koning komt eraan. En hij zal een koninkrijk oprichten van recht, gerechtigheid en vrede. Het volk van Israël leefde en leeft nog steeds in de verwachting dat de grote koning hen zal bevrijden van hun vijanden en zijn vrederijk zal stichten. En deze hoop en verwachting weer klinkt in de geïnspireerde lofzangen en gebeden van Israël. Zo lezen we in Psalm 2 vers 2: de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn Messias, zijn gezalfde. Gods koning wordt hier de gezalfde, de Messias genoemd. En vervolgens zegt de Heere: ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Hij is van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. de einden der aarde als uw bezit. Deze gezalfde is Gods zoon en de einden der aarde zijn zijn bezit. Ja, volken zullen hem gehoorzaam zijn als hij vanuit Sion, vanuit Jeruzalem zal regeren. Er komt een goddelijke koning. De profeten profeteerden over hetzelfde thema. Wie kent die bekende woorden uit Jesaja 9? Een kind is ons geboren, niet de zoon. De zoon is gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een tekst die velen van ons van buiten kennen. Maar voor Israël is het vervolg van deze tekst allerbelangrijkst. Want vervolgens lezen we in vers 6... aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, er komt een koning uit het nageslacht van Juda en David, die Israël en alle volken van de aarde zou regeren tot eer van God de Vader. Bijna terloops herinnert de profeet ons eraan dat zondige mensen dit vrederijk niet kunnen bewerkstelligen. Hij zegt: de ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. De Heere van de legermachten zal het bovennatuurlijk realiseren. De mens zal in haar pogingen falen. Maar de Heere zal het doen. Ook Daniël profeteerde over de komst van deze grote koning. Het is in Daniël 7 dat hij spreekt over dat toekomstige koninkrijk als hij zegt: en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Met andere woorden, deze heerser, de heerser van dit koninkrijk, komt uit de hemel. Hij is de zoon van God, maar ook de zoon des mensen. Hij is de mens God en koning. En vervolgens lezen we in Daniël 7, 14... hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En opnieuw, alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De plattelandsprofeet Micha verbaasde de mensen van zijn tijd door exact te vertellen in welke plaats de Messias, de koning, geboren zou worden. Wie kent niet die bekende woorden uit Micha 5? En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn, opnieuw, tot aan de einde van de aarde. Hij zal vrede zijn. Een heerser, een koning, wordt geboren in Bethlehem. Nu, uit de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus blijkt dat het geestelijk leiderschap van Israël bekend was met deze profetie. Ze wisten dat in deze profetie de geboorteplaats van de koning werd voorzegd. De op een na laatste oud-testamentische profeet Zacharia vertelt over de wijze waarop deze eeuwige koning zich aan zijn volk Israël zal voorstellen, zich bekend zou maken. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Niet op een paard, oorlogsdier bij uitstek, Nee, hij komt als de vredevorst op een ezelinnenjong. En vervolgens zegt Zacharia dan: de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Deze gezalfde, deze Messias, deze koning is de Heere zelf. De Bijbel zegt: de Heere wordt koning, de Heere van de legermachten. Dat is Yahweh, de Heere. En vervolgens zegt de profeet dat alle mensen op de aarde naar Jeruzalem zullen gaan om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Wonder boven wonder. De Heere zelf zal afdalen naar Jeruzalem en vanuit de heilige stad de wereld regeren. God is koning, waarom denkt u al die ophef over Jeruzalem afgelopen week? Waarom denkt u? Wat denkt u dat de geestelijke achtergrond daarvan is? Zou het misschien hiermee te maken hebben? Dat de Heere, de grote koning, juist daar in Jeruzalem zal terugkeren en dat de vijand van God en Gods mensen daar niet van wil weten? Elimelech's speurtocht door de schrift heeft zijn hoop aangewakkerd. Zijn ogen stralen van geluk. De koning komt. Een van de laatste profetieën van het Oude Testament zegt: de koning komt eraan. En dan gebeurt het. Het gonst in Jeruzalem van de geruchten. Er is een groep magiërs, geleerden, astrologen van naam en faam in Jeruzalem aangekomen. En zij vragen, let op, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat herinnert ons aan de woorden van die heidense waarzegger Bidejam, die ongewild profeteerde: er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Deze goddelijke openbaring, dat deze koning geboren is, is hen door God gegeven. Zij weten, omdat de Heere hen licht heeft gegeven, dat er een koning geboren is. Op dit moment is Elimelech's geest geprikkeld. Zou het waar zijn dat de koning van Israël in deze wereld gekomen is? Hij hoort er verder weinig over, behalve een paar herders die beweren dat een engel aan hen verschenen is met de boodschap: voor u is heden in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is de Christus, de Heere. Hij is de Christus, dat is de vertaling van het Hebreeuwse Messias. De gezalfde koning, priester en profeet. Zou het waar zijn dat de lang geprofeteerde goddelijke koning op aarde is afgedaald in mensengedaante? Het is bijna te mooi om waar te zijn. Elimelech wil het wel geloven, maar twijfel dringt zich aan hem op. Broeders en zusters, Elimelech weet niet wat wij weten. Hij heeft geen weet van die wonderbaarlijke verschijning van Gabriël aan de maagd Maria, die haar verzekerde dat haar kindje de vervulling is van de oudtestamentische profetieën. U zult zwanger worden, een zoon baren, u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nu, buiten het getuigenis van deze herders, hoort Elimelech niets meer over de geboorte van deze koning. Het volk lijkt er eigenlijk onbewogen onder. Ja, behalve koning Herodes. Hij is zo'n beetje de enige die er niet van kan slapen. Het bericht van de pasgeboren koning maakte koning Herodes razend. Hij duldt geen andere koning. Alle jongetjes van 2 jaar en jonger worden om het leven gebracht. Ook de jongste van Elimelech wordt om het leven gebracht. Er gaat een zwaard door zijn hart. Zijn hart is verscheurd. Hij roept naar de hemel: o God, zend uw koning om ons te bevrijden. Waar is uw eeuwige koning? De jaren verstrijken. Herodes is inmiddels gestorven. De ijzeren greep van Rome op Israël is versterkt. En Elimelech heeft geleerd om het maar te verdragen. Hij is inmiddels 30 jaar ouder. Zijn jeugdig idealisme en vuur is door de jaren heen gedoofd. Dat was vroeger, nu niet meer. Maar dan gebeurt het. Uit de woestijn van Judea komen geruchten over een zekere Johannes de Doper die zegt: het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En deze laatste oud-testamentische profeet wijst een zekere Jezus uit Nazareth aan als de koning. Jezus? Hoort hij het goed? Was dat niet de naam van die baby die 30 jaar daarvoor in Bethlehem geboren was? Elimelech gaat op onderzoek uit. En tijdens zijn zoeken ontmoet hij anderen die er inmiddels van overtuigd geraakt zijn dat Jezus de Messias koning is. Eén van hen is Andreas. En Andreas zegt: wij hebben hem gevonden. De Messias. Dat betekent de Christus. De Christus. Nog duidelijker wordt het als hij Nathanael ontmoet. Nathanael had aan Jezus gevraagd: van waar kent u mij? En daarop had Jezus geantwoord: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Maar Elimelech gaat niet over één nacht ijs. Hij wacht, hij kijkt, hij luistert. De groeiende bediening en populariteit van deze Jezus blijven hem in de volgende jaren achtervolgen en ter oren komen. Hij is verontrust over het feit dat de geestelijke leiders van Israël hem afwijzen en verketteren. De Heer Jezus predikte berouw en bekering en een geestelijke wedergeboorte. Hij stelde dat een rechtvaardig koninkrijk rechtvaardige mensen vereist en dat gerechtigheid meer is dan gedachteloze, harteloze gehoorzaamheid aan religieuze gebruiken. Het gaat om een vernieuwd hart, een veranderd leven. Een leven dat God behaagt, niet alleen door uiterlijke vrome werken, maar door de vernieuwing en levendmaking van het geestelijke dode hart. O Elimelech wil wel geloven, maar hij durft nog niet. Het Pascha dient zich aan en zoals een goede mannelijke Jood betaamt trekt hij op naar Jeruzalem. Hij is een paar dagen eerder gegaan om zich nog wat op de hoogte te stellen. Hij ziet hoe op een bepaald moment de mensen zich naar het oosten van de stad bewegen naar de weg die van Betanië naar Jeruzalem leidt. Elimelech begeeft zich in de mensenmassa. Hij ziet hoe er palmtakken op de weg worden gelegd en hij hoort de mensen roepen: Hosanna! Ziet hij het goed? Hoort hij het goed? Gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten zoals geschreven is: wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt. Zittend op het veulen van een ezelin. Elimelech is helemaal enthousiast. Datgene wat hij voor zijn ogen ziet gebeuren is de letterlijke vervulling van het profetisch woord uit Zacharia. Deze Jezus is in waarheid de koning van Israël. En hij neemt zich voor om tijdens zijn verblijf in Jeruzalem een ontmoeting te hebben met Jezus. Een ontmoeting die nooit zal plaatsvinden. De koning van Israël wordt verworpen. Het is vrijdagmorgen vroeg als Elimelech buiten op straat een hoop rumoer hoort. Buiten gekomen ziet hij hoe Jezus in boeien geketend door een meute razende Joden naar het paleis van de Romeinse gouverneur Pilatus wordt gebracht. Honderden mensen verzamelen zich op het plein. De atmosfeer is gespannen, vijandig. Elimelech hoort de beschuldigingen van de Joden. Wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Waarop Pilatus natuurlijk enigszins verontrust vraagt: bent u een koning? Waarop de Heere zegt: u zegt het. Hij is onze koning. Op dit moment is Elimelech compleet in verwarring. Waarom logenen en verwerpen de religieuze leiders van Israël de koning? Pilatus vraagt: u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Ieder die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Inderdaad, ik ben koning. Een ogenblik later vraagt Pilatus het volk: wilt u dat ik de koning van de Joden loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een lelijke misdadiger. Na een tweede onderhoud probeert Pilatus Jezus los te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. En op dat moment realiseert de gouverneur dat hij met de rug tegen de muur staat, dat hij schaakmat staat, geen kant uit kan. Waarop hij Jezus naar buiten brengt en zegt die historische woorden: zie uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Waarop Pilatus tegen hen zei: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Ach, Elimelech weet niet waar hij het moet zoeken. Hier is de koning van Israël die en masse wordt afgewezen, veroordeeld en gekruisigd. Waarom? Allemaal zo tegenstrijdig. Op veilige afstand volgt hij Jezus. En hij ziet hoe ze hem buiten de stad uitdrijven naar Golgotha, een kale heuvel in de vorm van een schedel, waar ze hem kruisigden. En boven het kruis had Pilatus laten aanbrengen de tekst: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. De laatste hoop van Elimelech is vergaan. Hij zit in zak en as. Allerlei verwarde gedachten spelen door zijn hoofd. Zo gaat dat nu altijd met ons Joden. Als het licht lijkt door te breken, neemt de duisternis de overhand. Zal de Heere God ons dan ooit bevrijden? Wanneer zal hij de beloofde koning zenden? Hij zal toch wel woord houden. Het duurt al zo lang. 50 dagen later. Elimelech is opnieuw in Jeruzalem, nu voor het Pinksterfeest, een van de grotere Joodse feesten. En hij verwondert zich over het feit dat er nog steeds gonst in Jeruzalem van de geruchten. We zijn inmiddels in hoofdstuk 2, Handelingen 2, aangekomen. Een grote groep mensen staat samengepakt te luisteren naar Petrus, een van de 12 discipelen. Hij spreekt over Jezus van Nazareth, zijn kruisiging en dood, en zegt: God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Hoort Elimelech dat nou goed? Is deze Jezus werkelijk lichamelijk opgestaan uit de doden? Bedoel, is het geestelijk of is het werkelijk feitelijk lichamelijke opstanding waarvan hij spreekt? Zou het dan toch waar zijn dat deze Jezus de koning is? Petrus zegt: deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Getuigen? Zijn deze mensen ooggetuigen geweest van de opstanding van Christus? Hebben ze hem dan ontmoet? Leeft de koning van Israël? Petrus zegt: laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Deze mensen geloven dat Jezus de Messias, de gezalfde koning is. Een paar dagen later is Elimelech opnieuw in de tempel waar Petrus en Johannes zojuist een verlamde man genezen hebben. Een man die vanaf zijn geboorte verlamd was, niet had kunnen lopen. En wanneer de mensen samendrommen, maakt Petrus van de gelegenheid gebruik om het evangelie te verkondigen. En zegt: kom dus tot inkeer en bekeer u. De Heere zegt dat vanmorgen ook tegen een aantal van ons. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Hoort u zijn woord? Voel je het kloppen op je hart? Kom dus tot inkeer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden En er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. En Hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen. Let op. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Deze woorden treffen Elimelech diep in het hart. Hoort hij het goed? De tijden waarin alle dingen worden hersteld. Mensen, dat is oudtestamentische taal voor het koninkrijk. Petrus zegt dat God Jezus opnieuw zal zenden om zijn koninkrijk te vestigen. Hij is de Messias. Hij is de gezalfde koning. Hij komt terug en zal zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid en vrede oprichten. Elimelech heeft zich voorgenomen om met deze mensen te praten. En onder de prediking van de apostelen valt alles op zijn plaats. En hoort hij wat Jezus bij zijn hemelvaart had gezegd. Op de vraag van de discipelen, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer oprichten? Had de Heer niet gezegd, er komt helemaal geen koninkrijk. Nee, wat had de Heer gezegd? Hij had gezegd, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ja, ik ga je niet vertellen wanneer het koninkrijk komt. Dat heeft de Vader aan zich gehouden. Maar dat het komt, dat is zeker. Deze Jezus, hadden de engelen gezegd, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Van waar is hij ten hemel gevaren? Ja, net even buiten Jeruzalem, op de Olijfberg. Dat betwiste gebied, weet u wel, waar zoveel over te doen is. Daar komt hij terug. Niet in zwakheid, maar bekleed met goddelijke majesteit en de heerlijkheid als de koning der koningen. Dan zullen de schapen en de bokken voor hem geplaatst worden en van elkaar gescheiden worden. Het is in Matteüs 25 dat de Heer Jezus onderricht geeft over de eindtijd. En dan zegt hij, wanneer de Zoon des Mensen komen zal, in zijn heerlijkheid, in tegenstelling tot zijn vernedering, in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan, als hij komt in zijn heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen, die aan zijn rechterhand zijn, let op, wat zegt de koning? Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is, let op, vanaf de grondlegging van de wereld. De Heer is koning. En hij zal weer komen. Hij komt in hemelse macht en majesteit. En hij zal regeren met de scepter en de heersenstaf. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Nogmaals, hij is de koning der koningen en de Heere der heren. En elke knie zal voor hem buigen. In Matteüs 25 zegt de Heer dat de schapen het koninkrijk binnengaan. Zij die hem verworpen hebben, worden veroordeeld tot het eeuwig vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Laat dat van niemand van u gezegd hoeven te worden. Elimelech is door het woord en de geest Gods overtuigd. En mag onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn vertrouwen stellen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Hij aanvaardt Christus als zijn Messias, zijn koning. En hij komt tot volkomen overgave aan de Heere. Weet u, wij hebben deze morgen deze denkbeeldige Jood Elimelech op zijn speurtocht door de schrift gevolgd en bedacht. Omdat het heel goed mogelijk is dat er toentertijd mensen geweest zijn zoals hij. Die door een soortgelijk proces tot de Heer Jezus gekomen zijn. Mag ik je vragen, als jij deze reis nog niet begonnen bent, waarom ga je vandaag niet op weg? Zoek de Heer. Zoek hem met verstand. En zoek dan daar waar hij te vinden is. In de schrift. Met het kerst gaat het om meer dan alleen de menswording en geboorte en het lijden en sterven van de Here. Ook gaat het om de komst van de koning en de uiteindelijke overwinning van het koninkrijk van God. Weet u, boven de ontvangsthal van het gebouw van de Verenigde Naties in New York zijn de woorden uit Micha 4 aangebracht. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Een prachtige profetie die nog niet in vervulling gegaan is. Maar wat een geweldig hoop en een geweldig uitzicht bieden deze profetische woorden. Maar let op, deze profetische en hoopvolle woorden staan in een context wanneer de Heere Jezus als koning over de einde van de aarde zal regeren. Hij zelf heeft ons daarom leren bidden. In hoeveel kerkelijke gezinnen wordt dat niet bijna elke dag gebeden? Toen hij zei, uw koninkrijk komen. Wij bidden om de komst van dat koninkrijk. U zegt, maar bevinden wij ons dan nu al niet in dat koninkrijk? Nou, je mag je het volgende over zeggen. De Bijbel zegt in Colossense 1 vers 13... dat wij de gelovigen in Christus zijn overgebracht uit het rijk der duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wanneer je een gelovige bent in Christus, ben je een onderdeel, een onderdaan van de grote koning in het koninkrijk zijner liefde. Dat is de kerk, dat is wat je zou kunnen noemen, wat ook in de Bijbel zo genoemd wordt, de geheime verschijningsvorm van het koninkrijk. De geheime verschijningsvorm van het koninkrijk. Maar broeders en zusters, als wij bidden om uw koninkrijk komen, is dat nog iets wat komen moet. En wanneer hij komt, dan zal hij die in Bethlehem in vernedering geboren is, komen in hemelse macht en majesteit als de grote koning. De Bijbel leert dat er aan de geschiedenis, zoals wij die nu kennen, een einde zal komen. Maar voordat het zover is, komt er nog een laatste grote strijd. De Bijbel spreekt over de strijd van Armageddon. Maar juist wanneer Israël vernietigd dreigt te worden en de mensheid zichzelf dreigt uit te roeien. De Bijbel zegt, dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de strijd. En dan zal Christus wederkomen. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Zacharia 14, vers 3 en 4. Het is in Matteüs 24 dat de Heere Jezus dat zo heeft gezegd. En meteen na de verdrukking, de grote verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Met andere woorden, de lichtende hemellichamen worden afgedekt. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. Zoals 2000 jaar geleden bij de menswording van de Heer Jezus Christus er een ster verscheen. Het teken van de Zoon des Mensen verscheen. Zo zal straks ook het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnen. Wanneer de andere hemellichamen bijna zijn uitgedoofd en bedekt, zal daar één lichtende ster zijn. Nou, er wordt in de tekst niet verteld om welk teken het gaat. Zou het dat teken kunnen zijn dat nagenoeg bekend is? Wat had Bileam ook alweer geprofeteerd? Een ster gaat op uit Jacob. Wat vroegen de wijzen? Waar is de koning die geboren is? We hebben zijn ster in het oosten gezien. Wordt de Heer Jezus in de openbaring niet genoemd? De blinkende morgenster. Mogen de Heere geven dat het teken van de Zoon des Mensen spoedig aan de hemel zal verschijnen. Bij zijn geboorte werd hij in een kribbe, een voederbak, gelegd. Bij zijn dood droeg hij een doornenkroon. Bij zijn wederkomst komt hij in hemelse macht en heerlijkheid als de bevelhebber van de hemelse legermacht. En hij zal de controle over de aarde in handen nemen en in recht en gerechtigheid en vrede over de aarde regeren. Weet u, te midden van alle oorlogsretoriek uit Noord-Korea, de dreigende taal van de extremisten, de economische onzekerheid als gevolg van de Brexit, zijn er vele neerslachtig en pessimistisch, neergebogen en gedesillusioneerd. 2000 jaar geleden zei de engel tegen de herders: wees niet bevreesd. En Jezus zei: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. De koning komt. De koning komt eraan. En wanneer hij komt, komt er een einde aan de zondemacht. Hij zal alle tranen drogen. Is er verdriet in je huwelijk? Is er verdriet in je gezin? Is er verdriet in de gemeente? Is er verdriet in je leven? Er komt een moment dat de Heere zelf van je zijn eigendom mag zijn. De tranen van je ogen zal wissen. Er zal dan geen ziekte meer zijn en geen zwakheid. Zelfs de dood, onze grootste vijand, zal er niet meer zijn. De Bijbel zegt: hij zal oordelen tussen de heidenvolken. En veel volken vonnissen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Hun speren tot snoeimessen. Geen ander volk of geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dat is de belofte van het kerstfeest. Dat is onze hoop. Dat is de ster van het kerstfeest die onze duisternis verlicht. Dat is de zekerheid van een heerlijke, lichtende, messiaanse toekomst. De komende koning, de Heere Jezus Christus. Ik sluit af. Voor diegenen die zich uit genade en door het geloof het eigendom mogen weten van de Heere God, mag ik jou eraan herinneren dat het een verschijnvertoning is. Om te zeggen dat je de koning op de wolken van de hemel verwacht, terwijl je hem het recht op de troon van je leven ontzegt. Zing alsjeblieft niet: de Heere is de koning van mijn hart, terwijl dat de praktijk van je leven gelogend wordt. Want dan lieg je. Er zijn nogal wat gelovigen die zingen: Jezus is de koning van mijn hart, terwijl ze in de praktijk van hun leven andere koningen dienen. Koning geld, koning prestige, koning toekomstige zekerheid, koning eigen gemak, koning verslavende gewoonte. Dat zijn de koningen waar wij van nature als knipmessen voor buigen die wij dienen. Maar dan zijn we precies als de mensen die riepen: Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Maar een paar dagen later riepen ze: weg met hem, kruisig hem. Daaruit blijkt dat ze nooit de zaligmakende genade van God hebben ontvangen. Zij riepen: weg met hem. Iemand die trouw belooft aan de koning, maar hem ontrouw is als het erop aankomt, is een verrader. Stevige taal, ja. Maar de Heere God wil dat wij die ene Heere Jezus Christus aanvaarden als verlosser en koning. Hij is verlosser en koning. Je kunt niet zeggen: hij is mijn verlosser, maar hij is niet mijn koning. Als je Christus aanvaardt, aanvaar je hem als verlosser en koning. Hij is niet gedeeld. Komt dat in je huwelijk tot uiting, in je gezin, in je bedrijfsvoering, op de werkvloer? Is hij de koning van je hart? De Heere wil dat wij de Heere Jezus Christus, die we uit genade door het geloof als verlosser en koning hebben aanvaard, ook de troon van ons leven geven. Hij wil de koning zijn van heel ons hart. Gemeente, de koning komt. Uw koninkrijk komen. En leef als een dienaar, nu reeds, van die grote koning. En dien hem. Dien hem. met alles wat in u is. Tot eer van God de Vader, tot eer van God de Zoon en tot eer van God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Heer, we zeggen u dank dat wij deze morgen met elkaar mochten nadenken over de belofte van de koning, de belofte van het koninkrijk. En wij zeggen u dank dat de gelovige in Christus in zekere zin nu al in dat koninkrijk mogen leven, in de ware kerk des Heren, het lichaam van Christus, de geheime verschijningsvorm van dat koninkrijk. Maar wij bidden u ook, Heren, om de komst van uw koninkrijk zoals u ons daarom hebt leren bidden. Komt u spoedig weer, Heiland. Wij zien naar u uit. Ik wil u bidden, Heren, voor die mannen en vrouwen die hier zijn onder de prediking van uw woord en die de Heer Jezus mochten leren kennen als hun zaligmaker, maar die er in de praktijk van hun leven de kantjes van aflopen. Wij bidden u dat u hen daaraan ontdekt, aan die dubbelhartigheid, die innerlijke verdeeldheid, en dat zij Christus de Heere gaan dienen als hun koning en hun God. Met alles wat in hen is. Met alles wat in ons is. En ik bid u voor die mannen en vrouwen die hier zijn en die u nog niet kennen in een zaligmakende relatie. Och Heere, word hen te sterk. Overwin hun vijandschap. Verbrijzel hun geestelijke dode hart. Zegen hen met een verbroken en een verbrijzeld hart. Maak hen geestelijke blinde ziende, geestelijke dove horende. Dat ze ontdekt aan hun eigen verlorenheid, een geestelijke doodsheid, hun vertrouwen mogen stellen op de Heer Jezus Christus. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Word hen zo te sterk, Heere. In Jezus' naam. Amen.